volgende week zondag Deo voor Lente om 10:00 proponent A. Klein uit Nieuw-Lekkerland en om 6:30 dominee van Tricht uit Ede. En de eerste collecte is voor de evangelisatie in Horst en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 71, vers 1 en 6 gaan we met elkaar zingen. 71, 1 en 6. In verband met het onderwerp van vanavond, Psalm 51, doen wij belijdenis met de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5 van de volharding van de heiligen, de paragrafen 1 tot en met 7. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de moeite waard om mee te lezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 1 tot en met 7 van de volharding van de heilige. En daarna zingen we 34, vers 11. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. En in ieder van u die spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Degenen die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij van de zonde, maar hij verlost hen in dit leven niet geheel en al van het vlees en het lichaam der zonde. Zeg maar de oude mens. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden van de zwakheid en ook aan de allerbeste werken van de heiligen kleven gebreken, hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door de geest van gebed en door heilige oefeningen van de godvruchtigheid te doden en naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Vanwege deze overblijfselen van de inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, niet kunnen volharden. Zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade aan hen eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. En hoewel die macht van God, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij door het vlees zou kunnen worden overwonnen, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd zo door God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden, door hun eigen schuld, van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en door de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadig waken en bidden dat ze niet in verzoeking geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden verleid worden, maar worden ze ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe soms verleid, zoals het droevig vallen van David, Petrus en andere heiligen, dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Met zodanige grove zonden vertoornen ze God zeer, vervallen in de schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening van het geloof, verwonden ernstig hun consciëntie en verliezen soms voor een tijd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid, bekering zeg maar, op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Want God die rijk is in barmhartigheid neemt naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing de Heilige Geest van de zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg. En laat hen zo ver niet vervallen dat ze van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen. Of dat ze zondigen ten dode, of tegen de Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwige verderf storten. Want ten eerste, in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet vergaat en ook niet uitgeworpen wordt. Ten tweede vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed van de middelaar, door het geloof, met een verbroken hart, begeren en verkrijgen. De genade van God die nu met hen verzoend is wederom gevoelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Amen. Psalm 51. Enige tijd geleden hebben we stilgestaan bij de eerste drie versen, meen ik. En het verband, Davids zonde. En vandaag, als God het belieft, staan wij stil bij het 13e vers. Psalm 51, een psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel, was mij grondig van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad, wat slecht is in uw ogen. Opdat u rechtvaardig bent in uw spreken en rein bent in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop. En ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Dat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij terug. De vreugde van uw heil en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Dan zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij, God van mijn heil, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt u geen behagen. De offeranden van God, of voor God, zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion. Naar uw welbehagen bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Aan brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zullen ze varren, dat zijn stieren, offeren op uw altaar. Laten we de Heere bidden om de krachtige werking van zijn Heilige Geest. O getrouwe en barmhartige, onveranderlijke God en Vader die in de hemelen zijt, zie ons in Jezus Christus aan en vergun ons op grond van zijn offer een vrijmoedige toegang tot u. Help ons alstublieft door ons uw Heilige Geest te verlenen. Kom, o God de Heilige Geest, want u bent het die Heere bent en die levend maakt. De prediking van uw woord is bijzonder aan u toegeschreven. Dit woord dat voor ons ligt is door u geïnspireerd. Heere, help dan. En laat het gelden voor mij, ik zal u mond en wijsheid geven. U bent het niet die spreekt. Maar het is de geest van mijn Vader die in u spreekt. Maar, Heere, diezelfde geest hebben we nodig om te luisteren hier in de kerk en thuis. Werk dan door middel van dit woord, o Heilige Geest. Er staat in uw Bijbel dat het een kracht Gods is. Als u spreekt met kracht, gebeuren er wonderen. Dan gaan ze op de Pinksterdag tegen de grond en dan roepen ze het uit, mannen, broeders, wat moeten we toch doen om zalig te worden? De Heer Jezus heeft gezegd dat u die geest bent die overtuigd van de zonde van het ongeloof, die overtuigd van de gerechtigheid van Christus en dat de overste deze wereld geoordeeld is. Doe dat uw werk alstublieft. In de harten van hen die Christus nog niet kennen. Maar u bent ook die geest die indachtig maakt, te binnen brengt wat de Heere Jezus gesproken heeft met betrekking tot zijn kinderen. Zou u vanavond uw kinderen onderwijs willen geven, helder en krachtig, hart en ziel doordringend onderwijs. U bent, het is ook een van uw namen, de terechtwijzer, de vermaner, de bestraffer. U bent ook de trooster. Wil u doen wat nodig is? U weet dat precies. Wat uw kinderen persoonlijk nodig hebben. Alstublieft. Help in spreken, help in luisteren. Uw naam worden geheiligd, Heere. En uw koninkrijk komen, Heere. En verbreek de werken van de duivel hier in Haastrecht en overal waar uw woord gepredikt wordt. We bidden om ontferming met uw hele kerk Niet alleen in ons land, maar over de hele wereld. En we dragen bijzonder onze broeders en zusters aan u op, die omwille van de navolging van u lijden moeten, gevaar lopen, bedreigd worden, verstoten en gediscrimineerd, ja zelfs gevangen genomen en met de dood bedreigd en soms ook worden omgebracht, sterven moeten. Bereid ons op dat lijden voor. Erbarm u over ons in het land waarin we leven. Waar de marges voor een oprecht levende Christen hoe langer hoe smaller worden. Geef dat het zien en ons voorbereiden door vast te staan in het geloof, opdat we niet meegevoerd worden, vallen, omkomen. Ontferm u over dit land, over ons nieuwe kabinet, geef wijsheid. We bidden om genade voor ons vorstenhuis. Ontferm u over de nood van deze wereld. In het Midden-Oosten, in Palestina, in Israël, in Oekraïne, in Nigeria, in Soedan enzovoorts. O God, erbarm u. Het lijkt wel of de duivel zijn greep op deze wereld hoe langer hoe meer verstevigt. En het is de overste van deze wereld. Dat is die. Heere Jezus, keer weder om te verschijnen op de wolken des hemels. Om te oordelen de levenden en de doden en het kwaad en de boze zelf voor goed uit te roeien. Deze wereld in vuur en vlam zettend om haar te reinigen. Nieuwe hemel en nieuwe aarde te scheppen waarop gerechtigheid wonen zal. We bidden om verhoring, om Jezus wil. Amen. We zingen uit 51, de verzen die bij die onberijmde tekst horen. En dat is dan 5, maar vooral 6. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. En dan 6, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. 5 en 6. En u mag uw gave geven voor de evangelisatie Horst en voor uw eigen gemeente. Het is enige tijd geleden dat wij bij de eerste versen stilstonden, waarin David zijn zonde hartelijk beleed, God gelijk gaf in zijn rechtvaardig oordeel, vers 6, het tweede gedeelte. De schuld ervan niet legde bij zijn ouders, maar ervoor viel dat hij in Adam al van God was afgeweken, vers 7. En dan de hartelijke bede telkens om vergeving, ontzondig mij met hyssop. Doe met vreugde en blijdschap horen, verberg uw aangezicht van mijn zonde. En dan komt er in deze psalm een keerpunt. Dan gaat het van belijden en smeken om vergeving, om gerechtvaardigd te worden. Dan gaat de bede om rechtvaardiging over in een bede om heiliging. Dan gaat hij van de Heere afbidden, niet alleen om vergeving van zijn zonden, maar dat God ook zijn hart zo vernieuwt, dat hij die zonden niet weer doet. Vergeet het nooit, gemeente, rechtvaardiging, rechtvaardig verklaring betekent dat. Je mag het eenvoudig vergeving van zonde noemen, maar letterlijk betekent het dat God iemand voor onschuldig verklaart, is het middel. Het doel is heiliging, nooit vergeten. De bediening van het evangelie, natuurlijk is erop gericht dat u met God verzoend wordt, maar dat is niet iets om te blijven staan. Het gaat er uiteindelijk om dat u geheiligd wordt. Een heilige man, een heilige vrouw, jonge meisje gemaakt wordt. En heiligen in de oorspronkelijke betekenis, kinderen, dat betekende, ik zeg het maar even de kinderen en ik zal het hier wel eens vaker hebben gezegd. Maar David die overwon heel veel volken en dan kwam hij met karrevrachten aan schatten, goud en zilver naar huis. Dat roofde hij van die overwonnen koningen van de Filistijnen of de Moabieten of de Assyriërs. En als dan die wagens daar in Jeruzalem aankwamen, zeg maar, zo beeld ik het, stel ik het me maar voor, dan was er een deel bestemd om de kosten te betalen en de soldij voor de soldaten, logisch. Er was een deel voor David zelf, maar een deel dat nam David van die gouden, zilveren schatten, die zonderde hij af, zette hij apart, dat is het eerste. Heilige is altijd apart gezet worden. En dan ging hij ze grondig schoonmaken. Want ze kwamen uit heidense omgeving. En dan borg hij ze op, bestemd voor en gewijd aan de tempelbouw later. Om die te bekostigen. Voor God bestemmen. Dat is heilige. Heilige, als God u heiligt, dan wordt u uitverkoren uit de massa van verloren mensen, miljoenen op deze aarde. God laat zijn oog op u vallen. Uit loutere soevereiniteit noemen we dat. Welbehagen. Hij haalt er u uit door de bediening van het evangelie. Hij was en reinigt u van de zonde, ontzondigt u met hyssop. En u wordt voor God bestemd en pas klaargemaakt voor het hemelleven. Dat is heilige. Het hele leven van een waar gelovige vanaf het moment dat God hem uit die massa trekt, verkiest, haalt, is heiliging. Je mag het ook bekering noemen, maar dan bekering in de ruimere zin. Je mag het ook wedergeboorte noemen, maar dan in die ruimere, altijd durende zin tot de dag van mijn dood. Onze catechismus noemt het bekering. Waarachtige bekering, afsterving oude mens. Nou, afsterving wijst op een proces, opstanding nieuwe mens. Schep mij een rein hart en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. En dan komt het tekstvers voor vanavond. Verwerp mij niet van uw aangezicht. Dat heeft met 12 te maken en dat hoop ik duidelijk te maken. We gaan eerst kijken waarom David daar bang voor is met elke gelovige. Want hij uit hier zijn vrees. En dan zal ik proberen, als God me helpen wil, om daar een tweetal lessen uit te trekken. Het aangezicht van God, dat is het gelaat van de Heere. En als je daarvan weggehaald wordt en dat niet ziet, dat is beeldspraak, dat begrijpt u wel, dan wordt iemand uit de gunst, uit de nabijheid, uit de gemeenschap van God verstoten. Dan zie je Gods aangezicht niet meer. Dat verbergt hij. Dan word je verworpen, letterlijk weggegooid. Dat betekent het woord. Dan wil God niet meer van je weten, zouden wij nu zeggen. 2 Koningen 24, vlak voor de ballingschap. Want het geschiedde om de toren van de Heere tegen Jeruzalem en Juda, totdat hij hen van zijn aangezicht weggeworpen had. Toen verwierp God Juda en Israël naar Babel. Het was niet een eeuwige verwerping, dat weten we. Lees bijvoorbeeld Jeremia 8 en 29. En daar is David bang voor. En dat heeft alles te maken met het vervolg van dat vers. En neem uw Heilige Geest niet van mij. In de Hebreeuwse Bijbel staat er de geest van uw heiligheid, geest voorop. Dat is altijd belangrijk te volgorde in de grondtekst. De geest van de heiligheid, nee, niet van mij. Gewoon die twee dingen. De geest van de heiligheid. U hebt net gehoord wat heiligen is. Dat is het werk van Gods geest. Dat is die, weet u nog uit het doopformulier, verzegelt ons de geest, dat hij ons zal toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde, vergeving, en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Dat is die geest uit Ezechiël 36. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, en ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen. Die geest is het. Dus wegdoen van voor uw aangezicht, Heere, dat is voor mij die heiligende geest die mij heiligen moet. Van mij onthouden. Die geest. En nou weet u een klein beetje wat heiligen is. En zonder heiliging en zonder heiligmaking, die woorden mag je voor mij door elkaar gebruiken. Maar zonder heiliging of heiligmaking, zegt de schrift, zal niemand God zien. En daar zit David nou over in. Want hij vreest dat hij dan niet zal volharden. Dat is die geest waarvan Paulus zegt, dat is die geest van de aanneming tot kinderen. En die dan doet roepen in kinderlijke vrees, Abba, Vader. Dat is die geest die met mijn geest getuigt dat ik een kind van God ben. En dat is ook die geest, om er nog maar een laatste voorbeeld van te noemen, waarvan de Heere Jezus zegt, die zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen, oftewel door de verkondiging bekendmaken. O God, als u die geest van mij neemt. Tweede, David had die geest niet alleen wat zijn ziel betrof, daar zat hij over in dat hij hem kwijt zou raken, maar David had een dubbele mate van Gods geest. Hij had hem ook om zijn koningschap uit te voeren. He, hij werd gezalfd, de kinderen weten dat wel, hè? Hoe was het ook alweer, jongens, meisjes? Saul werd gezalfd uit een kruik en David werd gezalfd uit een hoorn. Kruiken kunnen verbreken, maar een hoorn niet. Dit is zo hard. En die goot Samuel leeg op zijn hoofd. En dat was een teken dat hij, dat de geest van de Heere hem gegeven was. En Saul ook. Weet je wel, hè? Saul kreeg een ander hart. Hij begon zelfs te profeteren. En toen was Saul ongehoorzaam geweest aan Samuel. Weet je nog? Hij moest die koning en dat volk uitroeien, maar hij had die koning laten leven, Agag. En de beste schapen had hij ook maar meegenomen. En dan weten jullie wel, kinderen, toen zei Samuel, nou raak je het koningschap kwijt. Nou zou God het aan een ander geven. Dan pakt Saul Samuel nog vast. En weet je wel, hè, dan loopt Samuel weg en dan scheurt er een stuk van die lange jas af. Zo zal God het koninkrijk van jou afscheuren, zegt Samuel. Dat wist David. David wist dat Saul ten gevolge van zijn ongehoorzaamheid die geest had bedroefd en God die geest van hem terugnam. En David wist wat er toen met Saul, zijn schoonvader, is gebeurd. Was hij bij geweest? Hoe hij soms gek werd en de spies gooide naar David. Waanzinnig werd. En uiteindelijk bij een occulte vrouw terecht kwam en in zijn eigen zwaard viel. O God! Als u die geest nu van mij ook wegneemt, waar moet ik het dan zoeken? Want die geest, ik kan het u wel zeggen, het woord zal ongetwijfeld van deze kansen wel eens klinken. Het woord voor de Heilige Geest, ja, in de Bijbel wordt vaak trooster gezegd, maar er staat een Grieks woord parakletos. Dat is afgeleid van een werkwoord, en ik vind het wel eens jammer dat dat onvoldoende in onze Bijbel uit de verf komt. En dat kan ook niet, want het woord heeft al 10 betekenissen. En onze Bijbelvertalers hebben gekozen voor trooster. Maar ze hadden ook kunnen kiezen voor bijstander en helper. En het werkwoord betekent ook, u hebt dat net in het gebed gehoord, vermaner. Het werkwoord betekent ook vermanen, bestraffen, terechtwijzen. Dat is de Heilige Geest. Letterlijk betekent het woord erbij geroepen worden. De Heere Jezus riep de Heilige Geest erbij toen hij naar de hemel ging om de discipelen, de apostelen, bij te staan in het geding dat ze met de wereld zouden aangaan. Hij wordt genoemd indachtigmaker. Zo zou ik hem willen noemen. Iemand, hij leidt in de waarheid. Hij is een trooster. Hij eigent Christus gerechtigheid toe, hoorden we net. Calvijn noemt hem een inwendige leermeester. En ik noem hem maar de werkmeester van het geloof en van het gebed en van de hoop. O God! Zegt Gods kind,
dat ontzaglijk diep gevallen is, ook anno 2024. O God, als u die geest van mij wegneemt, wat moet er dan van mij worden? Want dan moet ik dat missen. Wie moet mij dan onderwijzen? Wie moet mij dan leiden? Wie moet mij dan vermanen, bestraffen, terechtwijzen? Wie moet mij dan de woorden van Christus te binnen brengen, indachtig maken? Wie moet mij dan toe-eigenen wat ik in de belofte in Christus heb? O, als u die geest van me neemt, dan is het onmogelijk om te geloven. Onmogelijk om te hopen, onmogelijk om te bidden, om uw lief te hebben, uw geboden te onderhouden. O God, dan gaat het straks met mij net als met Saul. Daar is hij bang voor. Verworpen. Omkomen. Dan gaan de Filistijnen de overhand krijgen. Wordt uw naam nog meer gelasterd? En hoe word ik dan ooit geheiligd als die geest het niet doet? Wie zal mij dan verlossen, zegt Paulus, van het lichaam van deze dood? En dan die bede. Verwerp mij niet van uw aangezicht. Door uw heilige geest van mij weg te nemen. Neem hem niet weg. Het is het ergste wat u doen kunt. Want dan, we beleden het, hè. Daarom las ik met opzet die 7 paragrafen. Wat een onderwijs zat daarin. Dan kunnen ze het verlies van hun aandeel aan God en het gevoel van de vergeving van de zonde kunnen ze kwijtraken. Ze kunnen ontzaglijk ver bij God vandaan komen en menen voor eeuwig met Saul nog om te komen. Ze kunnen het wel eens horen dat de duivel tegen hen zegt: morgen zult gij ook bij mij zijn, wat hij tegen Saul zei. En natuurlijk, ik snap het, u zegt onmiddellijk, ja, maar er is geen afval der heiligen. Ja, pas op, dat u nou dogmatiek niet gaat verwisselen met de praktijk. Theologisch weet ik dat ook wel. En David zou dat theologisch, toen had men dat misschien nog niet zo helder, ook nog wel hebben kunnen zeggen. Maar pas dan wel goed op met die tekst, hè. Geen afval der heiligen, ja, pas op, hè. Heiligen dus. Heiligen dus. Niet te makkelijk dat woord gebruiken. Ik denk dat je er bij David nu niet mee aan hoefde te komen. Ik een heilige. Ik een heilige. Me vergrepen aan de vrouw van een ander. De man op een lafhartige manier laten ombrengen. Met nog misschien wel een 10 collega's. De naam van de Heere onder de vijanden doen lasteren. En ik heb ook nog geprobeerd 10, 11 maanden om dat allemaal een beetje onder het tapijt te vegen. Ik een heilige? Begrijpt u? Begrijpt u dit nou? Want anders begrijp je het niet. Dan kun je toch zeggen, ja man, je hebt toch gebeden om vergeving? En dan, ja, dan moet je dat geloven dat je dat krijgt. Maar zit je toch te tobben? Verwissel nooit de praktijk met de theorie. Dat is een levensgroot verschil. Hier gaat het over de praktijk. Nee, David, Calvijn zegt, David was nog niet helemaal de vrezen van God kwijt. Maar hij was op één punt verblind, zodat hij de bewustheid van Gods toorn verdoofde en zich door ijdele vleierijen liet bedwelmen. Natuurlijk, als David nu had geleefd, dan zou hij hier gewoon in de kerk hebben gezeten. En misschien nog wel aan het avondmaal hebben deelgenomen. Rekende maar dat hij gewoon naar de tempel ging, hoor, op zijn tijd, met een offerdier. En genoeg aan de vorm. Totdat Nathan kwam, dat hebben we toen gehoord, week of wat geleden. Begrijpt u? O, hij vreesde dat hij Gods geest zo bedroefd had en tegengestaan en ongehoorzaam was geweest en geen acht gegeven op die, dat ken ik voor de kinderen, hè? Dat stemmetje van binnen. Dat stemmetje van binnen, weet je wel, hè? Als mama zegt, als ik weg ben, dan mag je nooit, je mag niet zelf een snoepje pakken. Als je het nodig hebt, vraag het aan mij. Maar niet zelf doen. En dan is mama even naar de bakker. En mama ziet het dit en de kastdeur open. En dan hoor je, dan word je gewaar, kinderen of niet. Zeg eens eerlijk. Dan is er iets dat zegt niet doen. Niet doen. Nou, David heeft dat sprekend geweten ook gehad. En nog een keer niet doen. Eerst die vrouw niet. En toen die moord niet wellicht. En David zette door. David legde Gods geest het zwijgen op. En daar moet je voorzichtig mee zijn. Doorgaan tegen die inwendige waarschuwingen. Want wat die geest dan doet is zich terugtrekken. Spreek niet meer. Nou is hij zover dat hij zegt, o God, verwerp me niet, want dan word ik voor eeuwig van u gescheiden, net als mijn schoonvader Saul, en kom ik nog bij hem in de hel. Ik pak maar even zelf de toepassing. Dat is even kort geschetst, het verband van de tekst. Ik zou er twee lessen aan trekken. De eerste is meer in de vorm van een vraag dan stellig. Maar zit u daar nou ook wel eens over in? Dat u zegt, o God, verwerp mij van uw aangezicht niet door uw heilige geest van mij te nemen. Ben je er wel eens bang voor? Dat God zijn geest van je wegneemt vanwege de grootheid van je zonde. En beschouw je dat als het allerergste wat je kan overkomen? Dan zie je dat dat niet onbijbels is. Ik zou het zelfs willen omdraaien. Als je daar nou nooit eens bevreesd voor bent. Dan zou ik mij afvragen. Hebt u die geest wel? Want je moet hem hebben en ondervonden en kennen. Om bang te zijn voor het verlies ervan. David was het. Tweede les die ik eruit trek. Dat is een waarschuwing. En dat is de tweede helft van de preek. Dat is een ernstige waarschuwing aan ons allemaal. De kinderen van God. En u die dat misschien niet bent. Ik ken u niet. Maar ik weet dat er op de dorsvloer koren en kaf is. En dan ga ik naar een tekst uit het Nieuwe Testament, Efeze 4, vers 23. Vers 30, u hoeft hem niet op te zoeken. Dat zijn allerlei vermaningen. Word toornig en zondig niet, geef de duivel geen plek, die gestolen heeft stevig niet meer. Allemaal zonden in die gemeente van Efeze. Geen vuile reden gaat er uit uw mond. Alle bitterheid en toornigheid en geroep en lastering zijn van uw gebit. En bedroef. De Heilige Geest van God niet, door welke, met een hoofdletter, u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Want anders blijven we wat steken in die tekst en in deze David van 3500 jaar geleden. Nee, nou wordt het persoonlijk. Pas op dat u de Heilige Geest van God geen verdriet doet. Niet grieft. Je wil mama toch geen verdriet doen, hè? Want dan heb je snoepje of 2 euro. Hè? Ik hoor dat wel eens op school. Dan moet je allemaal een keer ja, in de vriendengroep. Nou ben jij aan de beurt, 2 euro. En die heb je niet. En dan, ja, mama's portemonnee.
Je weet dat mama het niet wil en papa wil het ook niet. Mag niet, maar mama is niet weg en dan... Want die vrienden zetten je onder druk. Morgen 2 euro meebrengen. En mama zit s'avonds aan tafel met papa en jullie. En mama zegt, vanmorgen zat er nog 2 euro in mijn portemonnee. En vanmiddag wil ik ze pakken en ze zijn eruit. Ah, heb jij dat? Nee, heb ik niet gedaan, vrouw. Een van jullie? Een van jullie? En dan kijkt mama de kinderen aan en kijkt jou aan. En je wordt rood en krijgt warm. En het komt eruit. Met hort en stoot en schaamte. En werd mama dan maar boos en kreeg je dan maar een draai om je oren zoals wij dat vroeger kregen. Goed, klaar. Maar dan gaat mama zo intens verdrietig kijken, weet je, waar je zo beroerd van wordt. Want mama is op haar hart getrapt. Had ze niet gedacht van jou. Dat vindt ze zo vreselijk. De tranen springen bijna uit haar ogen. Dat haar eigen kind gestolen heeft uit haar portemonnee. Je zou wel onder de grond willen kruipen. Of niet? Als je dan in de ogen van mama of van papa kijkt. Dat is nou wat hier bedoeld wordt. Dan trap je de Heilige Geest op het hart. Dan beledig je hem. En hij trekt zich terug. Dan verlies je, goed luisteren, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke u verzegeld bent tot de dag der verlossing. Want die Heilige Geest is een zegel. Vorige week stond er in de krant dat ze een zegel gevonden hebben in Israël uit de tijd van Hiskia. Geweldig, 700 voor Christus, schat ik. Een zegel. Een stempel. Kinderen hebben thuis misschien nog wel stempels. Weet je wel, hè? Stempel met dieren, met planten. En die druk je op een stempelkussen. En dan op een stukje papier. Zo, aan zoiets moet je denken. Alleen het was dan niet met inkt. Men drukte dat in klei. Of in was. En sommige die waren rond. Stond een afbeelding op. En dan rolde je hem in de klei. Dat doet er niet toe. Maar waar zo'n zegel opgezet werd, dan, dat wilde zeggen, A, iets is echt of waar, een document. Iets is het eigendom van iemand, eigendomsbewijs. Of het werd gezet op graven, huizen. En dat betekende dat, daar blijft iedereen met zijn vingers af. Dat is van mij. Dat moet ongeschonden bewaard blijven. Onthouden, hè? Eigendom, echtheid, en bescherming. Ik lees 2 Korinthe 1. Over die geest. Die ons ook verzegeld heeft. En het onderpand van de geest in onze harten gegeven. En dan zegt de kanttekening. Verzegeld. Dat wil zeggen als met opdrukken van een zegel verzekeren. Luister. Namelijk. Van onze gemeenschap met Christus. En dus van onze aanneming tot kinderen en tot erfgenamen God. En onderpand betekent een deel of een begin van het toekomend goed dat ons beloofd en verzekerd wordt. Het eerste ervan. Weet je wel, een aanbetaling als je een huis koopt. Van 10%. Dat is voor de verkoper het bewijs dat die andere 90 ook wel komen. Dat is dat zegel. Dat is die geest. Die Christus geeft. Aan elke wedergeboren zondaar. Aan elke ware gelovige geeft God zijn geest. En die geest is, hè, ik zet een is gelijkteken. En die geest is een zegel. Dat het Gods werk in je ziel is. Dat je het eigendom van Christus bent. En dat hij je ongeschonden zal bewaren tot de dag van de wederkomst. Moet je nagaan, hè, wat die geest is.
Dat is mijn les uit deze geschiedenis. De belangrijkste. En dan zegt onze catechismus, dat is die geest waardoor wij zoeken wat boven is. Waar Christus is zittende aan de rechterhand van de Vader en niet wat op de aarde is. Ik zie dat ik hier nog een opmerking gemaakt heb over een kanttekening. Ja, 59 bij Efeze 4. Namelijk als door het opgedrukte zegel van Gods evenbeeld van de ongelovigen onderscheiden zijn. En van de toekomende zaligheid verzekerd. En die verzegeling is een kostbaar bezit. Een trouwring verliezen, goed verliezen, een schipper op zee en overboord. Dat is niet fijn. Zeker als je, zoals vroeger, ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, soms wel 8-9 maanden of langer onderweg was. En je was je ring kwijt. Dus je miste het bewijsteken, de zekerheid van verenigd te zijn met je vrouw. Ook al was ze op duizenden kilometers afstand. Je miste het teken. Zoiets moet je je voorstellen. Een trouwring. Goed, kun je zeggen, maken we een nieuwe? Ja, goed. Het gaat niet helemaal op het voorbeeld. Dit is veel ernstiger. Een trouwring, ik weet niet wat ze tegenwoordig kosten. Een paar duizend euro misschien. Maar die geest, die is gekocht met de kruisdood en betaald met de kruisdood van Christus. Dus dan moet je, ja, een plat woord, maar dan moet je wel super zuinig op zijn als je als kind van God die geest gekregen hebt uit loutere verkiezende liefde. En dat bedroeven ervan, dat heb ik u nu uitgelegd, dat leidt tot het verlies van de enige troost in leven en in sterven. De waarschuwing vanavond zou, denk ik, niet functioneren als ik niet zou uitleggen hoe je dan die geest. Ja, natuurlijk, dat zult u wel begrijpen als u de weg van, als u hetzelfde doet als David. Of het dan letterlijk overspel is, of het is achter het scherm van je smartphone, dat voelt u wel aan. De zonde en de ongerechtigheid bedroeven Gods geest, dat is helder. Maar dat begreep u al wel, maar ik ga nog een stapje verder. Weet je wat ook Gods geest bedroeft? Als je niet afhankelijk van hem leeft. Die geest is een zeer tere geest. Die is heel snel beledigd, maar dan in de goede zin van het woord. En die geest die is voortdurend bezig in het leven van de kinderen Gods om hen te leiden, te besturen. Bestuur mijn gang, zongen we net. Die geest, ik zei het net van dat stemmetje. Dat is die geest in de kinderen van God. Dan wil die ze weerhouden van het kwaad. Denk maar aan die smartphone. Of aan iets anders waar het hart naar trekt. En dan voelen ze van binnen, dit moet ik niet doen. Of ze voelen van binnen, dit moet ik niet zeggen. Of ze voelen van binnen, dit moet ik niet denken. Daar is die geest op uit. Hij moest toch heiligen? Dan moet dat oude deel, dat moet weggesneden worden. En als je dan op die prikkelingen, op dat werk in wat je gewaar wordt, die weerhoudende genade, als je daar dan doorheen dringt, door die cirkel die beschermend om je trekt, Dan wil die het misschien nog 1 of 2 keer doen, maar die stem wordt steeds minder hoorbaar. Zo kan die bijvoorbeeld ook op bepaalde momenten een kind van God tot het gebed proberen te brengen. Prikkelen zeg ik het maar. Of aanzetten. Dan voelt Gods kind in het hart, Nou, aan de kant met de strijk, of met de boeken, of met het werk. Natuurlijk, ik heb het niet over als je werkt bij je baas. Maar als er de tijd is, dan word je wel eens dan word je toch gewaar, kind van God. Dat die geest, je beweegt, nou weg alles, want waar je mee bezig bent, dat is je werk niet, dat is niet belangrijk nu. De binnenkamer, op de knieën. En dan zeg je, ja, even die bladzijde aflezen. Of even nog wat scrollen. En straks wel. Moet je nog 3 keer doen, hoor. Moet je nog 3 keer doen. Doet hij het niet meer. En dan ga je naar bed om 11:30 en zeg, oh God. Dat is pas de 2e keer van de dag dat ik mijn knieën buig. Terwijl u toen en toen. Of met betrekking tot de Bijbel lezen, dat hij zegt. Dan word je gewaar. Als je dicht bij die geest leeft, moet je er dicht bij leven. Anders dan merk je die dingen niet. Maar dan word je wel eens getrokken om de Bijbel te lezen. Of eens een preek te luisteren, maar vooral de Bijbel te lezen. En dan doe je het niet. He, dus weerhouden, aansporen, opwekken. En dan trekt hij zich terug. Is hij op zijn hart getrapt. Dat gaat niet met 1 keer. Als hij dat doet, is er heel wat gebeurd. Want hij houdt het lang vol met een mens. En dan houdt hij zijn werkingen in. Maar dat kan ook zijn, bijvoorbeeld, wat Petrus deed. Dat is ook gevaarlijk. He, dus, toegeven aan de zonde, nou, dat is helder. Geen acht slaan op zijn ingevingen. En het derde is, en ik vind het een groot gevaar, misschien omdat ik het bij mezelf zo waarneem, maar dat is aanmatiging. Dat is menen dat je wat bent, geestelijk. Petrus, hè? Voor de haan kraait, verloochen je me 3 keer. En dan gebeurt het, hè? Hij werd een meter groter. En zo stond hij daar, als het ware. Wat denkt u wel van Petrus? Die andere 10, jawel. Maar Petrus zal zoiets niet doen. Ha, hoe komt dit er? Herken je het? Hè? Ik wel, hoor. Als ik niet uitkijk, ben ik de beste dominee van heel de PKN. Zo rot. Vergeef me de platte uitdrukking. Begrijpt u? Die meent iets te zijn. Terwijl die niets is. Die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. En Petrus maakte een val. Die niet onderdeed voor die van David. En dat bedroeft die geest. Dan kan die. We hebben net gehoord wat hij allemaal deed, hè? Die parakleet. Dan stopt hij ermee. Dan overtuigt hij niet meer van de zonde. David overtuigde hij niet meer van de zonde. Moest kijken wat hij op zijn geweten had. En hij zat gewoon zondags in de kerk. Misschien nog met een zwart pak aan. Dan kan die geest niet meer overtuigen van de gerechtigheid van Christus. Hij zal het uit het mijne nemen, zegt de Heer Jezus, en het u verkondigen. Dat stopt. Dan neemt hij het niet meer uit Christus. En hij eigent het niet meer toe aan de gelovende zondaar. Dan zoekt die zondaar niet meer wat boven is. Maar wat op de aarde is, dan getuigt die geest niet meer met mijn geest, dat ik een kind van God ben. Zekerheid van mijn aandeel kwijt. U hebt het allemaal, die belijdenisgeschriften. Heilige oorlog van Bunyan. Ze hadden de geest zo bedroefd in de stad Mensiel, hè. En toen kwam de nood. Toen kwamen ze erachter dat ze hem kwijt waren. Dat ze Emmanuel de stad uitgejaagd hadden. En ze komen in zak en as en de vijanden komen. En dan willen ze naar de Heilige Geest toe. Hij wordt dan oppersecretaris of geheimschrijver genoemd. En dan zeggen ze, Wil u voor ons een briefje schrijven, opstellen, helpen, dat we bij prins Emmanuel kunnen brengen? Hij zegt, je moet niet bij mij zijn. Je moet niet bij mij zijn. Zoek het zelf maar uit. Zoek het zelf maar uit. Ja, nou, dan moet je eens proberen. Want er is er geen toegang meer. Snap je het? Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Daar was die man zo bang voor. Weet je wat het is? Vond ik ergens. Het is het uitwissen van het waarmerk van Christus en van het eigendomsbewijs van Christus. Weet je wat bedroeven van Gods geest is? Dat is openbaar zeggen, ik ben geen kind van God. Ik ben niet van u. Ik ben uw eigendom niet. Ik heb dat eigendomsteken helemaal weggewist. Zo'n ingedrukt zegel in klei of in was. Ja, als je daar natuurlijk met een grove steen over schuurt, ja, dan zie je het na een poosje niet meer, hè? Nee, klopt. Nou, dan krijg je die wanhoop. Want je kunt hem wel, je hebt hem zo de deur uit, hoor. Ik bedoel het een beetje onerbiedig. Of ik zeg het onerbiedig. Je bent hem zo kwijt. Maar je hebt hem zomaar niet terug. Moet je die heilige oorlog eens lezen. Het is weliswaar wat beelden. Maar een lessen tot en met. Dan toon ik in de praktijk het tegendeel. Van wat ik beleden heb te zijn. Ik eindig met een tweetal toepassingen. En ik begin bij u. Die weet hoe uit de dood tot het leven bent overgegaan door het werk van Gods geest. U die weet dat die geest in uw leven kwam en u uw ogen opende. En u overtuigde van uw zonde. En uw straf en oordeel deed aanvaarden. God gelijk geven, net als David. U deed smeken om vergeving. U niet deed rusten voordat u het vrijsprekend woord in uw ziel hoorde. De geest die u vermaande, bestrafte, troostte. In uw ziel u prikkelde tot gebed en al die dingen die ik noemde. U bedoel ik. Trap je inwendige leermeester niet op het hart. Trap hem niet op het hart. Hij was het, hè. Die toen je dood in de zonde en in de misdaden hier over de wereld zwierf. Vervreemd van God en de verbonden van de belofte. Hij was het, hè. Hij was de eerste, hè. Hij is altijd de eerste. Die in het uur van het welbehagen je stilzette. Anders was je nooit tot stilstand gekomen. Die je overtuigde, zoals ik zei. Die je tot de kennis van Christus leidde. Die in je ziel het bewerkte. Dat je je met ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid aan de Heer Jezus mocht overgeven. Hij was het die je uit soevereine genade toe ging eigenen wat je in Christus in de belofte had. Zul je hem dan op het hart trappen? O ondankbare dwaas. Die je bent als je dat doet. Die geesten. Koester hem. Ouderwets woord koesteren. Nou, laat ik het dan maar eenvoudig zeggen. Heb hem innig lief. En geef acht op zijn ingevingen, zijn prikkelingen, zijn aansporingen, zijn onderwijzingen, zijn tegenhoudingen, zijn bestraffingen, zijn vermaningen, zijn terechtwijzingen. Geef daar acht op. O, belemmer hem toch niet door ongeloof om zijn werk, kind van God, in je ziel te doen. Tweede toepassing tot u. Die moet zeggen, van wat u daar allemaal schetste van het werk van Gods geest. Als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen, ik ken dat werk niet. Weet u hoe dat komt? Weet je, dat komt. Stefanus zegt tegen de Joodse leiders, altijd wederstaan jullie de Heilige Geest. zowel uw vaders als jullie. U weerstaat de Heilige Geest. Ja, maar die is toch God, die kan je toch niet weerstaan. Hol even. Jesaja 63 vers 10. Maar ze zijn wederspannig geworden in de woestijn. En ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand veranderd. Je kunt Gods geest tegenstaan. Die geest is vanaf de kansel bezig om u te bekeren. Vanaf deze plaats biedt die geest Christus aan. Hij zegt, bekeer u, want waarom zou u sterven? En hij zegt, hier is voor u vergeving van zonde en eeuwig leven. En als u dat laat voor wat het is, dan weerstaat u de Heilige Geest. Als u die boodschap niet op de knieën brengt, dan weerstaat u de Heilige Geest. Dat is wat anders dan het bedroeven, dat kunnen alleen de kinderen van God. En dan moet u opletten en oppassen. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Weet je wat de consequentie was? Dat hij weigerde ze om in het land Kanaän te brengen. Zo hadden ze hem bedroefd. Pas op, hè. Wedersta Gods geest niet als die in de prediking erop uit is om u te verenigen met de Heere Jezus Christus in een geestelijk huwelijk. En u weigert. Pas op, want daardoor gooit u de deur naar het hemels Kanaän dicht. Neem Openbaring 3 vers 19 ter harte. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd heb. Wees dan ijverig en bekeer u. Opdat die geest zich niet voorgoed terugtrekt. En ik ben bang dat hij dat op een groot aantal plaatsen in de PKN bezig is te doen. Waar de waarheid wordt vermengd met de leugen. En waar de zonde vanaf de kansel wordt goed gepraat. Want dan staakt hij zijn werk. En wat je overhoudt is de vorm. Israël miste er het aardse Kanaän door. Wees op uw hoede. Dat u het hemelse er niet door mist. En neem daarom vanavond zijn aanbieding nog aan. Hier staat hij voor u, de Heilige Geest. En hij zegt, bij je doop heb ik je ervan verzekerd te zullen toe-eigenen wat je in Christus in de belofte hebt. Afwassing van je zonde, dagelijkse vernieuwing van je leven. Mag ik het doen, zegt hij? Mag ik dat nou doen? Mag ik nou wat ik verzekerd heb bij je doop, want dat is geen automatisme, dat weet u maar al te goed. Maar mag ik het alstublieft doen? En dan val je daarvoor. En dan zeg je uit de nood van je ziel, alstublieft, ga uw gang. Of u gaat naar huis. En u laat hem hier staan, met die afwassing van de zonde in zijn ene hand, en met die vernieuwing van het leven in zijn andere hand. Dat zal toch niet waar zijn, hè? Dat die geest nou moet zeggen, hier om 7:50, ik was vanavond in Haastrecht in de evangelisatie. En namens Christus bood ik daar vergeving van zonde, rechtvaardiging en heiliging aan. En er was niemand die het aannam. Amen. We zingen 143 vers 11. MUZIEK.
Laten we de dienst met gebed besluiten. Lieve Heere, dank u hartelijk voor het indringend en ernstig onderwijs dat u ons uit uw woord gaf naar aanleiding van die psalm. Alstublieft, Heilige Geest, wil dit woord en deze preek zo zegenen dat wij allen uw werk in onze harten gewaar mogen worden. En bewaar ons als wij een kind van u zijn mogen om hem te bedroeven. Om het eigendomsmerkteken en het waarheidskenmerk uit te wissen. Bewaar ons ook ervoor om hem, om u tegen te staan. Ik weet dat u almachtig bent en waar er nog tegenstand is, verbreek die. En die u bedroeven, breng ze terecht, want dat bent u toch, de terechtbrenger. De vermaner, de bestraffer, dat ook. Werk door, werk na. Opdat wij allen behouden in het hemelskamer aan mogen komen. Om Jezus wil. Amen. 69 vers 13 is de slotpsalm. Vang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Dank u insgelijks, Heer. Insgelijks.